1 Korinthe 15, vanaf het eerste tot en met het 20ste vers.
Oost, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zij dan ook verloren die in Christus ontslapend zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.
En wel het 19e vers van 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 19, waar wij Gods woord onze tekst aldus lezen. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Geliefde gemeente, we hebben dat zojuist met elkaar gezongen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Is wel eens nacht geweest in uw of jouw leven? En hebben we dat toe mogen doen? We lezen van Paulus en Silas dat zij in de onderste kerker geworpen werden nadat ze gegeeseld waren, dat hun voeten in de stok gesloten werden. Ze hadden geen enkele bewegingsvrijheid meer. En dan lezen jongens en meisjes dat Paulus en Silas gebeden hebben en gezongen hebben tot eer van God. In de nacht van de verdrukking hebben zij gezongen. En u een vraag, geliefde gemeente. Wie zou er nu gelukkiger geweest zijn? Paulus en Silas in de gevangenis? Of de Romeinse keizer in zijn paleis? Als je dat, jongens en meisjes, alleen maar van de buitenkant bekijkt, is het antwoord niet zo moeilijk. Want dan zouden we zeggen, natuurlijk die Romeinse keizer, die kan alles doen wat hij wil, die heeft wat zijn hart begeert, die baat in weelde en overvloed, die is gelukkig. Ja, zo zegt de wereld dat. En zo zitten wij van nature ook in elkaar, dat we dat geluk zoeken en najagen. En Paulus en Silas, die zijn toch te beklagen, die behoren dan toch bij de meest ellendige mensenkinderen. Je moet maar eens gegezeld worden en dan nog eens in zo'n donkere, vunzige, vuile kerker neergeworpen. Je voeten in de stok. Ongelukkige, arme mensen. Maar als we nou dieper kijken, dan zien we toch dat Paulus en Silas veel gelukkiger waren dan die Romeinse keizer in zijn paleis. Want Paulus en Silas mochten de nabijheid van de Here ondervinden. Zij mochten het verwachten van die God die een goed werk in hun leven was begonnen. Zij mochten verder zien dan dit leven. Het is vandaag, u hebt dat misschien gelezen, de zondag voor de leidende kerk. De gedachte daaraan leidde mij heen naar de tekst waar we vanmorgen bij bepaald worden. Zij die lijden om der wille van hun overtuiging, om der wille van hun geloof, zijn ook veel gelukkiger dan hun verdrukkers. Oppervlakkig gezien niet. Als ik nu deze vraag zou stellen, wie is er gelukkiger? De president van Noord-Korea? Of een arm kind van God dat mishandeld wordt in een werkkamp? Dan zouden we oppervlakkig met de wereld zeggen, ja natuurlijk, die president die is vrij, die kan doen wat hij wil. En zo'n arme christen in een werkkamp, die is te beklagen. En toch is dat niet zo. Want ook daar in Noord-Korea, in Turkmenistan of waar het ook is, wordt de nabijheid van de Here ondervonden. Het wordt niet alleen van Christus verwacht in dit leven, maar juist ook na dit leven. En daarom, al worden Gods kinderen nog zo verdrukt, ze zijn de allergelukkigste mensen op deze wereld, want te midden van die verdrukkingen mogen zij het verwachten van de Here. Beseffen we eigenlijk wel wat een wonder het is dat wij nog in vrijheid naar Gods huis mogen komen? Ik las ergens dat er wel 250 miljoen mensen vanwege hun christelijke geloofsovertuiging vervolgd worden. 250 miljoen. Dat is nogal wat. U weet het misschien toch nog wel. Onlangs 3 christenen gedood in Turkije. Ook in Indonesië ondervinden christenen heel wat moeite en vervolging. Op de Filipijnen kort geleden nog 7 christenen omgebracht. In Turkmenistan mag je niet eens samenkomen rondom Gods woord. In het diepste geheim moeten daar samenkomsten belegd worden. En de Bijbel wordt gezien als een staatsgevaarlijk boek. Voorgangers worden gearresteerd en in de gevangenis opgesloten. Wat een wonder dat wij nog vrij mogen zijn. Maar ook al zijn christenen niet vrij. Vanuit de verdrukking, vanuit de benauwdheid, vanuit de vervolging, mogen zij opzien naar boven. Het verwachten van de opgestane levensvorst. Het gaat in 1 Korinthe 15 juist over de opstanding. De opgestane levensvorst die ten hemel is gevaren. Die zit aan de rechterhand van God. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die door één preek 3000 zondaren op de Pinksterdag bekeerd heeft. Hij is toch eeuwig dezelfde? Op het gebed van vervolgde christenen worden er nog vijanden bekeerd. En dat heeft Paulus zelf ook ondervonden. Stefanus bad voor hem. En op het gebed heeft de Heere hem bekeerd. Echte christenen ondervinden niet alleen in dit leven dat Christus met hen is, maar zullen vanuit het volbrachte borgwerk van die dierbare zaligmaker de zaligheid beërven. En zo komen wij tot de tekstwoorden van vanmorgen. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. De hoop op Christus. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij 2 gedachten. In de eerste plaats een dwaze ongerijmdheid, namelijk alleen in dit leven op Christus hopen. En ten tweede een heerlijke werkelijkheid. Het voor het leven en tot in eeuwigheid alleen van Christus verwachten. De hoop op Christus een dwaze ongerijmdheid. En ten tweede een heerlijke werkelijkheid. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende. Wij! Wie zijn dat? Dat is Paulus. Dat zijn de predikers van het woord van vrije genade in zijn dagen. Dat zijn Gods kinderen uit zijn tijd. Dat zijn allen door alle eeuwen heen die het ware geloof gegeven is. In het hart van hen heeft de Heere gewerkt door zijn woord en door zijn geest. Wij. En dan dat woordje hopen. Wat betekent dat nu eigenlijk, jongens en meisjes? Als ik tegen jullie zeg, ik hoop dat ik morgen daarheen zal kunnen gaan, dan weet ik nog niet of het zeker is. Dan hoop ik dat wel. En misschien zegt een van jullie jongelui, ik hoop dat ik geslaagd ben. Maar je weet het nog niet. Het is nog niet zeker. Je wilt het wel graag. Maar het kan best eens anders zijn. Wordt dat bedoeld? Als over hopen spreken in de Bijbel? Nee. De hoop in de Bijbel, dat is vaste zekerheid. En daarom, als er op een rouwbrief staat, in de hope des eeuwigen levens, geeft dat naar Bijbelse maatstaven zekerheid aan. Hopen. En waarop wordt dan gehoopt? Wel, als we het Oude Testament nagaan, dan betekent dat dat er gehoopt wordt op de Heere. De Heere met hoofdletters, dat wil zeggen, die getrouwe verbonds Jehovah, die altijd doet wat hij belooft. Zo mocht het volk van Israël op de Heere hopen. Ze wisten wat de Heere gedaan had in het verleden. Ze kenden zijn trouw ook uit het leven van Abraham. Altijd met Abraham geweest, onverdiend ook als Abraham zondige wegen ging. De verbondsgod heeft trouw gehouden aan Abraham. En zo was het ook in het leven van Israël zelf. De uittocht uit Egypte was vervulling van de belofte aan Abraham gegeven dat zijn nageslacht in Kanaan zou wonen. En tijdens de woestijnreis mocht daarop gehoopt worden. Want de Heere begint, dat zet hij voort. En dat zal hij ook voltooien. En zo heeft hij dat ook gedaan. Het volk van Israël is in Kanaan gekomen. Niet door eigen kracht. Denk eens, jongens en meisjes, aan de muren van Jericho. Israël heeft die muren niet in één doen storten. Er werden geen stormrammen gebruikt of wat dan ook om die muren te verpulveren. Nee, de Heere deed die muren in één vallen. Daar mocht het volk van Israël op hopen. Op de almacht van God, op zijn liefde en op zijn trouw. En dat gaf hoop in moeilijke omstandigheden. En dat geeft ook hoop voor de toekomst. Ook zegt de Bijbel duidelijk, waar de hoop niet op gevestigd kan zijn. Het volk van Israël wordt er duidelijk voor gewaarschuwd het niet van Egypte te verwachten. Niet op wereldmachten te betrouwen zoals Assyrië en Mesopotamië, die er geweest zijn in Bijbelse tijden. Ook wordt Israël ervoor gewaarschuwd het niet van de afgoden te verwachten. Zouden er nog meer waarschuwingen in de Bijbel staan? Ja, het volk Israël moet het ook niet verwachten van de tempel, van de offers die zij brachten, de gebeden die zij opzonden, de goede werken die zij deden. Maar het volk mocht het alleen verwachten van de Heere. Nu een vraag, geliefde gemeente, waar verwachten wij het van? Zoals wij van nature zijn als zondige gevallen mensenkinderen, vestigen wij onze hoop op de dingen van deze wereld. Als ik straks maar een goede baan heb, als ik straks maar een goed inkomen heb, als ik maar een mooi huis heb, ja, dan denken we gelukkig te zullen worden. Daar wordt de hoop op gevestigd, op de afgoden van deze tijd. En veel kerkmensen verwachten het van hun godsdienstigheid. Als ik maar trouw naar de kerk ga. Als ik Gods woord maar lees. Als ik maar bid van tijd tot tijd. Dan zal het toch wel in orde komen. Ja, zo had Paulus ook geleefd. Als er één was die grond had om te hopen op zijn eigen gerechtigheid. Dan was het Paulus toch wel. Maar hij heeft het geleerd dat het ijdele hoop is. Heb u het ook geleerd? Als u het nog niet geleerd hebt, val dan neer op de knieën en smeek: Heere, wil mij net als Saulus op de weg naar Damascus alles uit handen nemen waar ik het van verwacht. En wil het zo maken dat ik het alleen van u ga verwachten. wedergeboorte en waarachtige bekering. Ingelijfd worden in Christus, die de ware wijnstok is, dan alleen kan er gegronde hoop zijn. Hoop gegrond is op het voldrachte borgwerk van Christus. Hoop die gegrond is op zijn macht, want hij is nu gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En dan zien we in het Oude Testament dat die hoop zich al naar Christus uitstrekte, als de ware gelovige mocht zien op de beloften van het Oude Testament. De zaligmaker is direct al beloofd na de zondeval. Hij zou komen om de kop van de slang te vermorzelen. En hij is ook gekomen op het gebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En dat is gebeurd. In de volheid van de tijd is de Zoon van God op deze aarde gekomen. Heeft omgewandeld op deze aarde. Heeft wonderen gedaan. Heeft mensen bekeerd. Wie het van hem mag verwachten, zal nooit beschaamd uitkomen. En de verwachting van Paulus en Silas toen zij zaten in de gevangenis was, dat hun koning van hen af is. En dat hun koning voor hen zou zorgen. En dat hij hen weer in vrijheid zou stellen als er nog een taak voor hen was weggelegd. En als ze sterven moeten, dan zou de koning ook met hen zijn. Want dan zou hij hen opnemen in eeuwige heerlijkheid. Weet u wat Guido de Bray zei toen hij de marteldood moest sterven? Hij zei niet dat hij het leven zou kwijtraken, maar dat hij een beter leven zou krijgen. Een leven zonder zonde. Een leven zonder zelfbedoeling. Een leven eeuwig tot eer van God. Wat rijk, als dat de inhoud van de hoop mag zijn. En dan mogen Gods kinderen zelfs verder zien dan het moment van sterven. Dan mogen zij zelfs zien tot aan de dag van de wederkomst. Want inderdaad, jongens en meisjes, er zijn veel martelaren verbrand. Er zijn martelaren verdronken. Maar ook voor het lichaam heeft de Heere Jezus betaald. Ook voor de zonden van het lichaam heeft hij voldaan. En daarom is er ook eeuwigheidsverwachting voor het lichaam. Als de zaligmaker wederkomt op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden, dan gaan de graven open. Dan zal de zee haar doden teruggeven. En zelfs al is het lichaam verbrand, de Heere zal ervoor zorgen dat dat lichaam toch opgewekt wordt. En dat het een onverderfelijk, onverwelkelijk en onsterfelijk lichaam zal worden. Dus, het is een dwaze ongerijmdheid om alleen met dit leven te rekenen en om het alleen in dit leven van Christus te verwachten, alsof er geen eeuwigheid zou komen. Hij zorgt tot in eeuwigheid, want hij heeft het eeuwige leven verworven voor zijn kerk in de weg van lijden en sterven. En vandaar dat Paulus het zo heerlijk mag zeggen, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want vergelijk het nu eens. Paulus voor zijn bekering en Paulus na zijn bekering. Voor zijn bekering werd hij niet vervolgd. Had hij geen last van haat en vijandschap? Werd hij niet in de gevangenis geworpen? Werd hij niet gegezeld? Hij stond in aanzien bij het volk. En hij dacht nog wel dat het goed zou af met hem. Hij dacht dat hij in de hemel zou komen. Als er één was die zalig zou worden, dan zou het Paulus toch wel zijn. En hoe is het nou gegaan na zijn bekering? Moeten we dan niet zeggen, maar Paulus, je leven is er slechter op geworden. Je hebt het veel minder gekregen. Ik noem dan het feit dat Paulus en Silas in die onderste vunzige kerker geworpen werden, nadat ze gegezeld waren. Was dat dan de verbetering in zijn leven? En als we lezen wat hij daar zelf over schrijft in 2 Korinthe 11, vanaf vers 25, 24 ook, van de Joden heb ik 40 slagen in één, 5 maal ontvangen, 5 maal dus de Joodse geeseling ondergaan. 3 maal ben ik met roeden gegeeseld geweest, 3 maal de Romeinse geeseling ondergaan. 1 ben ik gestenigd. Dat is toch wat? 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, van zijn volksgenoten, in gevaren ook van de heidenen, de bedreigingen kwamen van alle kanten op hem af. In gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Dat is toch geen leven om jaloers op te worden. Zou u dat allemaal willen ondergaan? Zou jij dat allemaal mee willen maken? En daarom zegt Paulus, let niet alleen op dit leven. Want dan geldt inderdaad dat het leven van Gods kinderen en knechten vaak een moeilijk leven is. Maar zie je ook eens verder, zie naar de eeuwigheid. Ik las eens deze uitspraak. 1 minuut in de hemel is ruimschoots een vergoeding voor 50 jaar lijden op deze aarde. 1 minuut in de hemel. 1 minuut volmaakt leven tot de Heer van God. 1 minuut nooit meer zondigen. En die zaligheid daar zal zo overweldigend groot zijn. Ja, Paulus zegt ervan, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, van dit leven dus, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Paulus mag verder zien en ook in dit leven al heel veel smaken van de goedheid en de genade van God. Want ook in dit leven is de hoop van Paulus en de hoop van Gods gevestigd op de Heere. De Heere ziet zijn kinderen. Hij weet hoe moeilijk zij het hebben. Ik noemde de vervolgingen. Juist op de zondag voor de leidende kerk moeten we daar maar eens over nadenken. Hoeveel mensen er vervolgd worden om der wille van hun christelijke levensovertuiging. De Heere is met hen. Hij geeft hen vrijmoedigheid. Hij sterkt hen. In eigen kracht kunnen ze dat ook niet. In eigen kracht zouden ze God verloochenen. Denk maar aan Petrus, tot 3 maal toe de Heere verloochent. Ik ken de mens niet. Zelfs een eed uitgesproken, zelfs zichzelf vervloekt. Als het niet waar is wat ik zeg, dan mag ik in de hel komen. Dat zei Petrus eigenlijk. En dan zouden we zeggen, kan uit die mond ooit 1 goed woord voortkomen? Ja, dat kan. Als de Heere dat geeft. En dat gaf de Heer ook op de Pinksterdag. U zult er ook bij stilgestaan hebben en er wellicht van gehoord hebben hoe Petrus vrijmoedig tot duizenden mensen sprak. En hoe waarop zijn prediking omtrent 3000
bekeerd werden.
3000 toegebracht. Die het lijden van deze tegenwoordige tijd zouden gaan meemaken. Want al heel vroeg kwamen de vervolgingen. En in de eerste eeuwen van onze jaartelling zijn er veel vervolgingen geweest in het Romeinse Rijk. De keizers hebben christenen vervolgd. Maar die christenen mochten het in die vervolging van de Heere verwachten. O, als je nou eens zien mag, geliefde gemeente, op het lijden van Christus. Wat is dan het lijden van zijn kinderen op deze aarde? Zeker, het kan heel moeilijk en heel zwaar zijn. Maar Christus hing in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat gebeurt Gods kinderen niet. Zij mogen juist de nabijheid van de Heere ondervinden. Zij mogen zijn genade proeven. De Heere steunt hen en hij sterkt hen. En zo wordt het waar wat we gezongen hebben. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. In dit leven ook op God en op Christus hopen. Verwacht u het in dit leven van Christus? Kunt u daar antwoord op geven op die vraag? Wat verwacht u dan van hem als uw antwoord ja is? Wel, dan moeten we denken aan de 3 ambten die hij bekleedt. Het ambt van profeet. Wie het echt verwacht van Christus, wil een leerling van hem zijn. Wil zijn onderwijs volgen. Hoe kan ik dat weten, domen, of ik dat wil? Wel, dan buig je je knieën. En dan vraag je: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan zing je van harte mee. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dan is je verlangen: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Mag u zo een leerling van hem zijn. En mag u vragen om geduld in tegenspoed. Mag u vragen om dankbaarheid te mogen kennen in voorspoed. En mag u ook vragen vertrouwen te beoefenen als het gaat om de toekomst. Hoop op Christus al in dit leven. Want er staat niet dat je in dit leven geen hoop kunt hebben op Christus. Juist wel. Maar ook na dit leven. En als ik dan denk aan het koninklijke ambt, wat houdt dat in? Dat je je helemaal aan hem wilt onderwerpen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was direct aan de woorden die Paulus sprak nadat hij was neergeworpen. En als je het van hem verwacht, op hem hoopt, dan denk je groot van zijn almacht. Hij kan mij beschermen, hij kan mij bewaren tegen de vijanden die me willen doden. Of hebben u die vijanden niet? Wat zijn dan die vijanden? Wel, jongens en meisjes, de vijanden van Gods kinderen zijn de duivel, de wereld en de zonde. En de duivel doet niets liever dan mensen bij zich houden, onder zich houden, om ze eeuwig bij zich te hebben in de rampzaligheid. Zul je bedenken Als je niet luisteren wil naar je vader en moeder, die zo graag zien dat je de Heere gaat vrezen. Ze bedenken als je de prediking naast je neerlegt, dat de Heere zo graag ziet dat die prediking vrucht afwerpt in je hart. Want waarom zijn wij samengekomen vandaag? Is dat om een paar uur wat te horen uit het woord van God en dan gaan we gewoon weer verder? Nee. De Heere laat zijn woord uitdragen opdat er bekering komt. Dat zien we toch op de Pinksterdag? Mogen we het zo ook van Christus verwachten, die door zijn woord en geest werkt, die als koning de losprijs ook betaald heeft? Dat is de enige koning die dat gedaan heeft en ook doen kon. Welke koning kan voor zijn onderdanen zijn leven geven? Niemand toch? En zou het dan niet dwaas zijn voor te leven zonder die koning te dienen? O, smeek dan toch hem echt te voeten mogen vallen. Paulus is werkelijk gelukkig geworden toen Christus koning werd in zijn leven. Jarenlang heeft die koning hem beschermd en bewaard. Kracht gegeven om zijn werk te doen. Om het woord van God uit te dragen. En op Gods tijd heeft die koning hem opgenomen in heerlijkheid. Hopen op Christus, dat is geen onzekere zaak. Want die koning heeft alle macht in hemel en op aarde. En zal ook nooit een van zijn dienstknechten terugsturen. Bij die koning zijn zondaren welkom. En dan denk ik aan zijn priesterlijke ontferming. Het ambt van hoge priester dat de Heer Jezus ook bekleedt. Met de prijs van zijn bloed heeft hij de zaligheid verworven voor de ontelbare scharen die in de hemel zal komen. En hij heeft het gezegd, in het huis mijns zijn vele woningen. Vele. Niet maar enkele. Velen zullen zalig worden. Zou het geen moed moeten geven, geliefde gemeente, om de Heere te zoeken in de weg der middelen? Hij eist dat ook, dat we hem zoeken. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Dit leven, ja, dat is een moeilijk leven. Aan de ene kant tenminste. Paulus kreeg de Joden tegen. Hij kreeg de godsdienst tegen. Hij kreeg de wereld tegen. Ook de Grieken wilden er niet van weten. Het was voor de Grieken ook een dwaasheid wat hij verkondigde. Een ergernis, wie gelooft er nu in een gekruisigde? Volgens de Joden, weet u dat jongens en meiden, volgens de Joden ging iemand die aan het kruis hing regelrecht naar de hel. Vervloekt is iemand die aan het hout hangt, aan het kruis hangt. Maar nu het wonder. Christus wordt gepredikt als de gekruisigde, maar ook als de opgestane. Als de ten hemel gevarene. En daarom, het is niet ijdel om het van hem alleen te verwachten. Om het als een arme schuldige zondaar alleen van hem te verwachten. Want kijk, als de Heilige Geest gaat werken in het hart, wordt het hart doorstoken, doorpriemd. Dan krijgt het oude bestaande doodsteek. Als ik een scherpe dolk heb. En ik steek die in het hart van mijn tegenstander, betekent dat de dood van mijn vijand. Dat gebeurde op de Pinksterdag. Het woord van Petrus, Gods woord ten diepste, doorstak die 3000 mensen die neergeveld werden. Ze werden verslagen, doorstoken in het hart. En dan komt die vraag, vanuit die echte droefheid over de zonde naar God. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En dan wijst Petrus op de Christus, op de weg der zaligheid, dat er doen aan is. Dat de zaligmaker tijdens zijn omwandeling op aarde de grootste zondaar niet heeft teruggezonden. Maar die schuldbeladen zondaren waren welkom bij hem. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hopen op Christus, dat is geen ijdele zaak. Dat is geen onzekere zaak, maar de uitkomst daarvan staat vast. Hier in dit leven geeft hij onderwijs, beschermt en bewaart hij, zegent hij, doet hij delen in de verdiensten van zichzelf. In datgene wat hij verworven heeft, in de weg van lijden en sterven. En dan is hier nog maar een voorsmaak. Dan komt nog de eeuwige zaligheid ten tweede heerlijke werkelijkheid. Dat betekent hopen op Christus in dit leven is al zo veelomvattend. En na dit leven zal het de volle zaligheid betekenen. Dan betekent het bij de Here inwonen. Geen vreemd meer zijn op deze aarde. Geen verdrukking meer ondervinden. Geen haat meer ondervinden. Voor eeuwig buiten het bereik van de Satan zijn. Voor eeuwig ook buiten het bereik van de zuigkracht van de wereld zijn. Zijn we daar wel eens bang voor, de zuigkracht van de wereld? Hoop je op je eigen waarschuwingen? Hoop je op uw eigen opvoeding als het gaat om kinderen die zuigkracht van de wereld ondervinden? Hoop op God die wonderen werkt. Hoop toch alleen op Christus die zijn woord toepast aan het hart. Ik heb er wel van gehoord dat er jongeren waren die dwars tegen alle waarschuwingen van de ouders in doorgingen het zondige plaatsen te bezoeken. Diep in de nacht van zaterdag op zondag thuis te komen. En dat ouders machteloos stonden en radeloos waren. Maar weet u wat dan waar wordt? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Toen kwam zo'n jonge man eens thuis, midden in de nacht. En hij hoorde zijn moeder voor hem bidden. En dat brak zijn hart. Zult u nooit ophouden te bidden? Te bidden voor kinderen die zondige wegen inslaan? Te bidden voor kinderen die dwalingen aanhangen? Ook dat kan. Wat een verdriet kan dat niet geven? De Heere is de Almachtige. Hij werkt nog wonderen. Hij heeft nog maar te spreken en het is het een gebied en het staat er op die ene preek ruim 3000, zeg het nog een keer. Zou iets voor hem te wonderlijk zijn? En Paulus, hij mocht vooruitblikken. Vooruitblikken tot in de eeuwigheid. Het sterven zou voor hem geen verlies zijn. Het sterven zou juist winst betekenen, want het sterven zou voor hem betekenen dat hij nooit meer Gods wet zou overtreden, dat hij het ook nooit meer van zichzelf zou verwachten, dat zijn gebrekkige lofzegging hier over zou gaan in een volmaakte lofprijzing van God. Is dat niet onbegrijpelijk groot, geliefde gemeente? En wat zou het erg zijn als u hier van die toekomende heerlijkheid hebt gehoord en u toch maar doorgegaan met het dienen van de wereld, met het buigen voor de afgoden, want dat kan. Jongens en meisjes, wie zou er nu beter af zijn geweest? Die rijke man of die arme Lazarus. Die rijke man kon alles doen wat hij wilde, net als de keizer. Hij dacht misschien van zichzelf dat hij een soort koning was. En die arme Lazarus had niets. Met zweren overdekt. En de honden likten zijn zweren. Beklagenswaardig. Die rijke man kreeg een schitterende begrafenis. Die arme Lazarus niet. Maar wat staat er in de Bijbel? Dat de ziel van die arme Lazarus gedragen werd in de schoot van Abraham door de engelen. Hij ging de zaligheid in. Dat korte lijden van deze tijd was dan voorbij. De eeuwige heerlijkheid begonnen. En die rijke man? Zijn ziel was al in de hel. Toen die prachtige begrafenis plaatsvond. Waarin mooie woorden over die man werden uitgesproken. En daarom, jong en oud, dat we dat ene nodige toch zouden zoeken. De profeten hebben gezegd, bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? Ook Johannes de Doper en de Zaligmaker hebben dat gezegd, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. De dag van de wederkomst nadert. En alleen bij de Heere is volkomen verlossing te vinden. En we gaan daarvan zingen het vierde vers. Paulus ondervond verdrukking. Had ook te maken met dwaalleraars. En had de zorg voor heel veel gemeenten op zich. Als je dat alleen maar oppervlakkig bekijkt en op je in laat werken, wat Paulus allemaal heeft moeten meemaken, dan zou je die man beklagen. Hij moest nog werken ook voor zijn levensonderhoud. Het was er bepaald na zijn bekering niet vooruit gegaan. Zo kan het ook zijn met hen die nu de Heere mogen vrezen. Denk op deze zondag voor de leidende kerk bijzonder aan hen die van hun vrijheid beroofd zijn. Die naar menselijke maatstaven geen enkel uitzicht, 5 of 10 jaar misschien en dan, zullen zij sterven in het werkkamp. Zijn dat geen beklagenswaardige mensen? Als je in Saoedi-Arabië van Mohammedaan christen wordt, dan word je gedood. Is dat niet erg? En als je een ander in Saoedi-Arabië probeert te overtuigen van de waarheid van het christendom, word je op zijn best het land uitgezet, verbannen. En op zijn slechtst word je ook gedood. Is het dan niet dwaas om christen te worden? Is het dan niet heel gevaarlijk om Gods woord te lezen en dat uit te dragen? Naar menselijke maat. Maar de Heere is met zijn kerk al de dagen tot de voleinding der wereld. Dan ben je in een werkkamp of strafkamp. Dan ben je in de gevangenis. Er toch beter aan toe dan goddeloze heersers. Want hen wacht de eeuwige rampzaligheid. Maar Gods kinderen wacht de zaligheid. Ik las het onlangs nog van Guido de Bret. Misschien heb je ook wel eens die brieven gelezen die Guido de Bret vanuit de gevangenis zond naar zijn vrouw en naar zijn moeder. En dan schrijft hij aan zijn vrouw dat ze maar 7 jaren getrouwd zijn geweest. Dat ze 5 kinderen hebben gekregen. Maar dan zegt hij ook, je wist dat ik mijn leven geen dag zeker was. Je wist dat je trouwde met een sterfelijke man.
En in zijn
gevangenname heeft hij de voorzienige leiding van God mogen zien. Eerst waren daar wel vragen. Dat is ook wel te begrijpen. Hij heeft het leren overgeven in de hand van hem die zijn leven leidde. En hij mocht zien op de trouw van Christus. En weet je wat hij schreef vanuit de gevangenis? De tijd dat ik nu in de gevangenis zit, heb ik meer geleerd dan de jaren daarvoor. Ik was eigenlijk als een blinde die over kleuren sprak. En nu ondervond hij in dat lijden, in die gevangenschap, zo heel bijzonder de nabijheid en de goedheid van God in Christus. En hij schreef het aan zijn vrouw: ik eet, ik drink en ik rust beter dan al mijn vijanden. Dat is wat. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En daarom, geliefde gemeente, wat zou het erg zijn als we het alleen van dit leven verwachten en van dit leven blijven verwachten. Wie zou er dan blij over u zijn? Dan is de duivel blij over u. Want dan heeft hij u in zijn macht. Ook al gaat u dan ook naar de kerk. Over welke mensen zijn nog meer blij? Ook over mensen die het van hun eigen godsdienstigheid verwachten. Hij was over Saulus heel blij voor zijn bekering, hoor. Want Saulus was een bloedige vervolger van de christenen. En in die christenen vervolgde hij Christus. Een instrument in de hand van de duivel. En nu is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Wat een blijdschap in de hemel toen Saulus bekeerd werd. Wat een blijdschap in de hemel toen er 3000 bekeerd werden op de Pinksterdag. Mag u de Heere ook al vrezen? Mag u het al van hem verwachten? Er zijn zoveel kerkmensen ook vandaag die het verwachten van alles wat dit leven biedt, en de Bijbel spreekt er ook al over. Denk maar eens aan die rijke dwaas. Zijn inkomsten namen toe, zijn goederen vermenigvuldigden zich, zijn rijkdom groeide. Hij moest nog grotere schuren gaan bouwen. En we mogen dankbaar zijn voor datgene wat de Heer geeft. Dat bedoel ik niet te zeggen dat dat niet mag. Maar je moet er niet in opgaan. Je moet er je hart niet op zetten. Moet dit je enige hoop en verwachting zijn, zoals het wel bij die rijke dwaas. Vele goederen bijeengebracht en opgetast. Hij dacht nog jaren te kunnen leven. En nog diezelfde nacht werd zijn ziel van hem geëist. Wat een werkelijkheid. En daarom, geliefde gemeente, stel de bekering niet uit. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Paulus was werkelijk gelukkig geworden nadat God hem bekeerd had. En ze is met allen die de Heere mogen vrezen. Betekent dat nu dat ze altijd die hoop maar vast kunnen houden? Nee. Er komen ook tijden van bestrijding. En juist als het donker wordt in de ziel, als Gods kind na ontvangen genade toch weer te veel tijd gaat besteden aan de dingen van dit leven, toch weer te veel opgaat in het werk of in datgene waarin zijn huis mee bezig is, een hobby kan het ook zijn, en te weinig tijd neemt voor het onderzoek van Gods woord en het bidden bezig zijn met Gods woord, dan wordt het donker van binnen, heb u het ook wel eens gehad. Dan ga je nog wel naar de kerk, maar je neemt er zo weinig van mee. Dan lees je de Bijbel, maar het is of het zo weinig zegt. Dan buig je je knieën wel, maar het is alsof het gebed niet hoger komt dan het vertrek waarin het wordt opgezonden. En dan komt de duivel erbij en de duivel zegt, zie je wel, je hebt het je allemaal maar ingebeeld. Je bent niet echt een kind van God. Want dan zou de Heer het wel anders maken. Zeker als het lange tijd gaat duren, zo'n toestand van ingezonkenheid en doldigheid. Dan komt de duivel daarbij. En hij wijst op vroegere zonden die gedaan zijn. Omdat je die zonde gedaan hebt, kan de Heer het toch nooit meer naar je omzien. En hij wijst op nieuwe zonden. Omdat je dat kwaad gedaan hebt, zal de Heere je altijd verlaten en nooit meer terugkomen. En wat doet God dan? Die ziet zijn kinderen wel vanuit de hemel. En hij brengt ze op de knieën. En hij doet hen schuld belijden. En op dat schuld belijden smeekgebed daalt zijn liefde en ontferming opnieuw af het hart. Want er is bij de Heere veel vergeving en veel verlossing. Hij is groot van goedertierenheid, hij is barmhartig, genadig en hij houdt trouw. Ja, dat moet er gelegd worden bij die naam Heere met hoofd en verbondsnaam. Hij zet zijn werk voort en dan mag er ook om gebeden worden, verlaat niet. Wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En dan geeft de Heere weer zicht op zijn werk in het leven. Mag het vertrouwen weer gekend worden, de hoop weer beoefend worden. En dan mag het licht worden van binnen. En dat is een voorsmaak van de zaligheid. Hier al iets van die zaligheid te mogen ondervinden. En dan zal de Heere het waarmaken. Als hij de rechterhand heeft gevat in het uur van de wedergeboorte en de bekering, dan zal hij leiden door zijn raad, door zijn onderwijzingen in dit leven. En opnemen in heerlijkheid. Om dan volmaakt de Heere te gaan loven en eenmaal op de jongste dag. Ook naar het lichaam God eeuwig te gaan grootmaken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef ons oog of oog voor het ongeluk van hen die u niet vrezen. Geef ons oog of al meer oog voor het geluk van hen die u mogen vrezen. Wil door uw Heilige Geest de naprediker van uw woord zijn in het binnenste. Vergeef wat zondig was. Wil ons vanmiddag weer bijeenbrengen, dat we het wonder van de vrijheid mogen beleven en die vrijheid ook gebruiken mogen om trouw naar uw huis te gaan. We smeken het alleen uit genade om Christus wil. Amen.